maar ik zie niks. Maar fijn dat jullie er ook zijn. Dat geeft houvast. Ik heb al heel wat keren alleen maar in zo'n camera zitten praten. Ik vroeg aan Corianne wat het hoofdthema was van de gemeente. En toen zei ze binnenste buiten. Nou, dat hielp me helemaal niks. Maar dat heeft ze uitgelegd. En dat is eigenlijk toch wel mooi. Na 40 jaar, zo'n gemeente die zichzelf binnenste buiten keert. En ook de mensen in de gemeente uitdaagt om eens diep in je binnenste te kijken. Zoals je dat net deed met in dat interview. Wat is dat ene ding wat je nodig hebt? En ik zou dat ook aan jullie willen vragen, maar het is niet zo eenvoudig. Want wij zijn natuurlijk geneigd, daar zijn we goed in afgericht, om een vroom antwoord te geven. Maar ik zeg ook tegen mezelf, als je er nou eens diep over nadenkt en met het mes op de keel en je denkt er eens rustig over na, is het dan echt zo dat bijvoorbeeld niet je vrouw of je kinderen of je man in de praktijk wel degelijk belangrijker zijn? Een goede toetssteen is bijvoorbeeld, kijk eens hoe je je dag doorbrengt. Hoeveel tijd besteed je aan de dingen van de Heer? Hoeveel tijd heb je werkelijk voor hem? Om met hem bezig te zijn, te bidden, maar ook over hem te lezen, over hem na te denken. Is hij nou werkelijk echt het enige waar het op aankomt? Of is je bezit eigenlijk toch ook wel ontzettend belangrijk? Ik ga het hebben over één ding. Maar dan wel in vier aspecten. En ik verklap het maar meteen, dan weet je ongeveer hoe lang de preek gaat duren. Het is tegen de rijke jongeling dat de Heer Jezus zegt, één ding kom je tekort. Eén ding maar. Tegen Martha zegt hij, één ding heb je nodig. En Paulus schrijft aan de Filippenzen, één ding doe ik. En David schrijft in de psalmen, één ding zoek ik. Eén ding. En dan mag je jezelf binnenste buiten keren met de vraag, is er ook voor mij eigenlijk maar één ding? Het eerste is die rijke jongeling. En dat is een heel boeiend verhaal. Je vindt het onder andere in Lucas 18. Waar deze man bij de Heer Jezus komt. Hij is steenrijk, maar hij is ook een echte vrome ziel. Er is niks op aan te merken. Je zou je zelfs de vraag kunnen stellen, waarom komt hij überhaupt bij de Heer Jezus om te vragen wat hij moet doen om het eeuwige leven te beërven. Dat wil zeggen, het uiteindelijk deel te krijgen aan het Messiaanse Rijk dat in deze wereld gesticht zal worden. Hij vraagt naar de bekende weg. De Heer Jezus zegt, dan weet je het hoor, daar ben je toch mee opgevoed. Je moet, als je de 10 geboden volbrengt, de wet van God volbrengt, doe dit en gij zult leven, staat er al in het Oude Testament. En dan zegt die jongen, dat heb ik allemaal al gedaan. En eigenlijk zegt hij daarmee, en toch ontbreekt mij nog iets, maar ik weet niet wat. En ik denk dat hij dat zich niet altijd zo bewust was, maar toen hij de Heer Jezus voor het eerst ontmoette, toen zag hij in hem iets dat hij dacht, dat heb ik niet. Dat ontbreekt mij. Hij kon alleen niet woorden geven. En dan zegt de Heer Jezus iets dat inderdaad naar hemzelf, naar de Heer Jezus verwijst, maar tegelijkertijd zo hondsmoeilijk is. Misschien had deze man gedacht, bij alles wat ik heb, mijn bezit, mijn rijkdommen, maar ook mijn vroomheid, mijn trouwen waarmee ik de 10 geboden volbreng, als ik dat ene er ook nog bij krijg, ja, maar het is niet het ene wat je erbij krijgt. De Heer Jezus zegt, één ding kom je tekort. Je moet helemaal loskomen van al dat bezit, want daar zit je hart veel te veel aan vast. En dan moet je komen en mij navolgen. Nou, je weet wat dat betekent. De Heer Jezus wist 's morgens niet waar hij 's avonds zou slapen. Hij had maar één stel kleren, dat had hij aan zijn lijf. Hij had geen plek waar hij thuis hoorde. Hij was zomaar afhankelijk van gastvrijheid. Wat een leven is dat. En ik verplaats me dan in die rijke jongeling en ik denk, ja, dat was ook wel moeilijk zeg. Wie van ons zou nou, als je te horen kreeg, nou, om behouden te worden moet je alles verkopen wat je hebt. En dan moet je onder de armen verdelen en dan heb je niks en dan kom je er. dat is me toch ook wel een opgave. Ja, maar dat vraagt de Heer Jezus ook niet van iedereen. Tegen Matthäus zei hij alleen maar, volg mij. En Matthäus richtte vervolgens een feestmaal aan in zijn huis. Hij was een tollenaar. Dat hoefde hij niet allemaal weg te doen, maar hij deed er wel meteen iets heel moois mee. Een feest aanrichten voor iedereen die maar wilde komen om ook de Heer Jezus te leren kennen. Maar soms kan nou juist dat bezit, of een concreet stuk bezit, je zo in de weg zitten, dat het je verhindert om de Heer Jezus werkelijk te dienen. Als je het interview kreeg, wat is het ene ding in jouw leven, dan zou je nog best een mooi antwoord willen geven. Dat betekent niet dat ik het antwoord van die twee mensen daar niet serieus neem, hoor, daar gaat het niet om. Maar je zou ook heel makkelijk kunnen zeggen, het gaat om de Heer Jezus. Ja, maar als ze dat of dat nou van je zouden vragen, om dat op te geven voor hem. Wat zou je dan denken? Ik herinner me ineens een theoloog in Zuid-Afrika, dat is van Nederlandse afkomst. Hij kwam met Apeldoorn zelfs. En hij zei, ik ben zo ontzettend blij met drie dingen. Toen dacht ik, nou, daar komt nou een mooi, vroom antwoord. Heer, zijn vrouw. Nee, dat was zijn auto, zijn computer en nog iets derde. En toen moest ik een beetje lachen. Toen zei ik, maar ik begreep het wel. Ik ben ook zo blij met mijn computer. Zeg, voordat ik die boeken nog steeds met de hand moest schrijven, zeg. Maar zei, nou, ik vraag van jou om je computer op te geven en je auto. Weet je, vrouw. Maar één ding kom je tekort. En dan vraagt het heel eerlijk aan je. Om jezelf eens binnen en buiten te keren en in de spiegel te kijken. Is er iets dat ik tekort kom? Misschien omdat ik iets te veel heb. Hé, deze schitterende woordspeling heb ik op dit moment bedacht. Eén ding kom je tekort, want je hebt een heleboel te veel. En dan kom je er. Niet alleen maar je moet het wegdoen, maar je moet mij navolgen. Dan heb je alles, want in hem heb je alles. En dan staat er dat die rijke jongeling bedroefd wegging. Hij maakte een rekensom. Uit mijn jeugd herinner ik me zo'n liedje dat eindigde met de regel, zijn de kosten wel berekend door u? Hij maakte de berekening, alles wegdoen wat hij had. Hij was ook nog eens overste van de synagoge, zo'n positie, alles. En dan Jezus navolgen en de berekening viel ongunstig uit. De prijs was te hoog. En ik denk altijd als ik dat lees, ik hoop dat het later toch nog goed gekomen is met hem. Maar we weten het niet. Of neem nou Martha in Lucas 10. Martha, de Heer Jezus had niet zoveel vrienden. Hij noemt zijn discipelen vrienden. En daarnaast kan ik eigenlijk alleen maar denken aan dat gezin in Bethanië. Twee zussen. Misschien nog de echtgenoot van Martha, Simon de Melaatse. Die was misschien al overleden, maar in ieder geval het huis wordt zo genoemd. Dat zal er wel een ex-Melaatse zijn geweest. En dan nog een broer Lazarus. Die drie, Martha, Maria en Lazarus. Daar was de Heer Jezus nou echt thuis. Er staat zo mooi in Johannes 11. Hij had ze lief. Dat waren zijn vrienden. Het laatste bed waarin de Heer Jezus op aarde geslapen heeft, voor zijn lijden en sterven, dat stond in het huis van Martha. En hij heeft niet een appje gestuurd. Hij stond zomaar ineens voor de deur met zijn 12 discipelen. 13 gasten. Nou, elke huisvrouw hier in ons midden schrikt zich het apenzuur als er ineens onverwachts 13 mensen voor de deur staan die hier dan allemaal koffie willen met appeltaart. En het staat zo mooi in Lucas 10. Zij werd in beslag genomen door veel dienen. En dat kun je zo goed begrijpen. Ik kan die rijke jongeling zo goed begrijpen dat hij geen zin had om alles te verkopen. Ik kan Martha zo goed begrijpen die net 13 mensen over de vloer krijgt. En haar zus Maria die zit aan de voeten van de Heer Jezus om te luisteren wat de Heer Jezus allemaal te vertellen heeft. En dat vindt ze verschrikkelijk irritant. Maria zou toch op zijn minst mee kunnen helpen om al die gasten te verzorgen. En dan zegt ze, Heer, bekommert u zich er niet om dat Maria mij maar een beetje alleen laat ploeteren. En dan zegt de Heer Martha, Martha, oh, als hij de dubbele namen noemt, dan moet je altijd uitkijken. Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Saul, Saul. Martha, Martha, dan zwaait er wat. Willem, Willem, kijk uit. Nou komt het. Martha, Martha, jij maakt je druk over heel veel dingen. Maar één ding is nodig. En hetzelfde heb ik bij die rijke jongen, dat is toch niet erg billig, zeg. In sommige handschriften en sommige vertalingen ook staat het woordje ook erbij. Maria die ook aan de voeten van de Heer Jezus zat. En ik hoop maar dat dat ook betekent dat ze ook heus wel geholpen heeft. Echt wel. Maar ze begreep ook dat wat de Heer Jezus tegen haar te vertellen had belangrijker was dan alles, alle koffie en appeltaart die ze voor hem kon klaarzetten. Eén ding is nodig. Ze heeft het goede deel gekozen, Maria. Het wordt niet van haar afgenomen, zegt Jezus. Eén ding. Ik begrijp Martha, maar Martha, net als die rijke jongeling, te veel opgeslokt werd door alles wat hij had. En dat was een geweldige sta in de weg om Jezus te volgen. Zo werd Martha in beslag genomen door veel dingen. Je kunt beheerst worden door alles wat je hebt. Je kunt ook in beslag genomen worden door alles wat je doet. Misschien wel doet voor Jezus. Als je wil preekt zoals ik, dan kun je in beslag genomen worden door het preken en zonder dat je Jezus nog ziet. Je kunt in beslag genomen worden door het schrijven van veel boeken zonder dat je Jezus nog ziet. Je kunt in beslag genomen voor alles wat je voor Berea de Maten doet. Elke week weer, zien ze het wel. Vriend, word eens binnenste buiten gekeerd, zeg ik tegen mezelf en tegen jou. Zijn je prioriteiten nog op orde? Want je kunt helemaal in beslag genomen worden door alles wat je voor anderen doet en voor de hele gemeente. En je doet het uiteindelijk toch voor de Heer. Maar één ding is nodig, dat is Jezus zelf. Je kunt door je dienen van Jezus hemzelf uit het oog verliezen. Later in Johannes 12 was de Heer Jezus weer op bezoek. Dat was bij die gelegenheid dat Maria zijn voeten op zijn hoofd zalfde. Dan staat er en Martha diende. No problem. Geen verwijten, alles in orde. Maar daar staat ook niet dat ze in beslag genomen werd door haar dienen. Waardoor het dienen belangrijker werd dan de Heer. Martha diende. Oké, natuurlijk. Geweldig. Het ging om Jezus. En zelfs dan heeft Maria dat daar beter begrepen. Die zijn voeten zalfde met die kostbare balsam. De Heer Jezus noemt ons allemaal vrienden. Maar je hebt al een heleboel soorten vrienden, hè? In Johannes 11, als Lazarus gestorven is, dan komt de Heer Jezus naar Betanië toe. Lazarus is zelfs al begraven. En Martha is de eerste die naar buiten komt. En met haar begint de Heer Jezus, ja, ik zou bijna zeggen, een theologisch debat, dialoog. Uw broeder zal opstaan. Ja, ik weet dat hij zal opstaan. Maar als Maria naar buiten komt, praten ze niet zoveel, maar dan staat er Jezus weende. Met sommige mensen kun je ontzettend goed debatteren. Met andere mensen kun je huilen. Er was toch iets tussen Maria en Jezus dat niet zo bestond tussen Martha en Jezus. Ondanks alles wat Martha was. Want er staat in Johannes 11, hij had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Martha voorop. Echt wel. Ja, je eigen dienst kan je in de weg staan. Paulus in Filippenzen 3. Dat is ook zo'n mooi verhaal. Paulus had ook een heleboel dingen die allemaal hem in de weg stonden om werkelijk Jezus te volgen en te dienen. En dan staat er, als het om gaat om op te scheppen, ja, dat is nou mijn vertaling, om u groot voor te stellen, nou dan heb ik daar zeker alle reden toe. Kijk eens eerst maar eens naar mijn afstamming. Ik ben een Israëliet, een Hebreër. Ik stam uit de stam Benjamin, net als mijn naamgenoot, koning Saul. Ik heb een schitterende opleiding gehad. De beste theologische opleiding van heel Israël. Ik heb aan de voeten van Gamaliel gezeten. Wat toewijding betreft, zoveel gepreekt, zoveel boeken geschreven. Ik was ijveriger dan al mijn volksgenoten. Ik citeer ook even Galaten 1 daarbij, waar hij ook opsomt wat hij allemaal gepresteerd heeft. En dan staat er in Filippenzen 3. Maar ik laat het allemaal los. Eén ding doe ik. Vergetende wat achter mij is, jaag ik naar het doel. En het doel van mijn leven, dat is niet naar de hemel gaan. En nadenken over hoe geweldig het er allemaal is en hoe mooi daar gezongen wordt en wat er allemaal te beleven valt. Mijn doel is Jezus. Er staat letterlijk, ik jaag naar het doel van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Ik jaag naar Jezus. Hier op aarde bereik ik hem nooit, want hij is boven. Zolang ik dus zelf niet boven ben, zal ik het niet bereiken. Maar hoe dichter ik erbij kom, des te helderder straalt het licht van Jezus al over mijn pad. Ik kom steeds dichterbij. Maar vooral dat vergetende wat achter mij ligt. En dat kan ons ook overkomen. Hoe hecht je aan je afkomst? Hoe hecht je aan je opleiding? Aan al je titels die je gehaald hebt? Hoe hecht je aan al je prestaties, ook op geestelijk terrein? Waar kun je allemaal op laten voorstaan? En Paulus zegt, ik heb het allemaal als schade en drek geacht. Drek, dat is een woord uit de Statenvertaling, maar dat geeft het beste weer. Want alle vertalingen verdoezelen het een beetje. Wat hij eigenlijk zegt, het is voor mij allemaal S-H-I-T. Dat staat er. Zo trapt hij er als het ware op. En dat is niet om opleidingen weg te poetsen. Om prestaties weg te poetsen. Om te zeggen dat het allemaal van nul en geen allerlei waarde is. Want Paulus heeft daardoor enorm veel kunnen doen dat anderen ook weer niet konden. De andere apostelen waren ongeletterd. Dat wil zeggen, die hadden geen enkele rabbinale opleiding gehad. Hoewel ze ook heel goed de Bijbel kenden hoor. Dat zie je wel. Maar Paulus zegt, in het licht van Jezus verdwijnt het allemaal. Blijft er niets van over. Is het drek. Dat is heel kras. Net zo kras als wat de heer Jezus tegen de rijke jongeling zegt. Eén ding komt je tekort. Doe me allemaal weg, kom achter mij aan. Eén ding is nodig, Martha. Al dat dienen voor jou. Vergeet het. Kom aan mijn voeten zitten en luister. Eén ding, zegt Paulus. Al die dingen. Die acht ik van nul en geen allerlei waarde. Het gaat me om het grote doel. Ik ben gericht op Jezus. Ik ben gefocust. Oh, dat is misschien wel een mooi woord. Misschien wel een mooi woord om uit te drukken wat ik vandaag wil zeggen. De rijke jongeling was niet gefocust. Hij was in beslag genomen door heel veel dingen. En zolang hij dat niet wegdeed, kwam het nooit goed met hem. In Hebreeën 12 lezen we dat je de wedloop moet lopen. En je moet afleggen de zonde en de last die ons zo licht omstrikt. We gaan weer op weg naar de Olympische Spelen. Nou, je kunt je die spelers niet voorstellen. Bepakt en bezakt en beladen. Nee, je moet zoveel mogelijk kleren uittrekken. Niets dat je benen belemmert. Niets dat zo zwaar is dat je drukt. Al die last. Want die verhinderen je om de wedloop te lopen. Paulus in Filippenzen 3 is ook in de wedloop. Of misschien is het beeld, dat is wel eens zo gedacht, vind ik wel een mooi. Is het het beeld van de wagenrennen. Dat kennen wij nou niet meer bij de Olympische Spelen, maar uit de film Ben-Hur weet u dat natuurlijk nog. Hoe die wagenrennen waren. Zo'n karretje met vier paarden ervoor. En je bent helemaal gefocust op het doel. Je kijkt niet naar links of rechts. Je bent gefocust. Je hangt half voorover. Je staat over die teugels gebogen om die paarden aan te vuren. Je bent gefocust. Je kunt onderweg niet zwaaien naar je moeder die op de tribune zit. Daar heb je geen tijd voor. De heer Jezus zegt tegen de rijke jongeling, ben jij wel gefocust? Hij zegt tegen Martha, ben jij wel gefocust? Of zijn er te veel dingen die je afleiden? Paulus zegt, ik ben gefocust. En alles wat buiten dat focus valt, dat is alleen maar belasting. Daarmee kan ik de finish niet halen. Ik moet dat allemaal afleggen. Eén ding doe ik. En ik zeg het weer tegen mezelf en tegen jullie, keer jezelf binnenste buiten. In ons leven hebben wij vele dingen, laten we het nou toegeven. Dingen die ook ontzettend belangrijk voor ons zijn. En heel veel van die dingen, dat mag ook best. Als het maar niet de focus in de weg zit. En misschien is mijn laatste voorbeeld voor vandaag David. En ook het meest moeilijke, het meest vreemde. David in Psalm 27, vers 4. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd, dit zoek ik, dat ik mag wonen in het huis des Heeren, om zijn lieflijkheid te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Nou, David had een bijzonder drukke baan, hij was koning. Dat vergde alles van hem, want een koning was in die tijd tegelijkertijd ook minister-president en opperrechter. Hij was alles in één. Hij was geen lintjes doorknipper. Hij was echt de absolute leider in alle opzichten. Dat vergt al je aandacht van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En dan zo'n koning te horen zeggen: één ding zoek ik. Naar één ding streef ik. Dit heb ik van de Heere gevraagd. Even, dat is ook mooi trouwens, hè? Eén ding heb ik van de Heere gevraagd, dit zoek ik. Als je vraagt aan de Heere, dat is passief. Je vraagt, wilt u dit of dat doen? En je wacht af of hij dat doet. Maar zoeken is actief. Streven na. Dat is heel vaak zo in het leven. Je kunt wel bidden om iets. Maar heel vaak zegt hij, net als hij dat tegen Jozua zei: Jozua, opstaan van het bidden en aan het werk gaan. Bid en werk, ora et labora. Dat zijn heel veel dingen die je zelf kunt doen. Die kun je wel van de Heere vragen, maar hij zegt tegen jou, doe het zelf. Dat kun je, ik heb je daar de kracht voor gegeven. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd en daar streef ik ook naar. Al zou ik elke dag maar een uurtje vrij kunnen maken van die drukke werkzaamheden. En eentje verderop staat een tent, daar had David de ark in laten plaatsen. Het was niet het tabernakel, die stond veel verder weg in Gibeon. Het was een eenvoudige tent. Maar die was voor hem, toen de tempel er nog niet was, was voor hem het huis des Heren. Gewoon in die tent, bij de ark. Want op die ark, daar woonde de Heere God. Als hij in die tent was, dan was hij heel dicht bij de Heere God. Veel dichter dan wanneer hij in de ministerraad zat of wanneer hij rechtspraak moest doen of wat dan ook. Eén ding. Mijn focus is niet hoe kan ik dit volk goed leiden, hoewel belangrijk dat is, hoezeer dat ook heel belangrijk is. En ook niet van hoe kan ik nou het best tussen, het best zo. Zijn focus was die tijd die hij doorbracht daar in die tent met de Heere. Om de heerlijkheid van de Heer te aanschouwen. De lieflijkheid van de Heer, dat vind ik zo mooi. Het klinkt bijna een beetje zweverig, vindt u niet? Een beetje zalvend. De liefelijkheid des Heren te aanschouwen. Maar ik vind het juist daarom zo prachtig. Het is gewoon eerlijk. De Heer is geweldig. Hij is zo mooi. Hij is zo lief. Hij is zo goed. En ik wil van die momenten hebben in de dag dat ik me even heel erg bewust ben. Hoe geweldig die is. Even losbreken uit mijn werk. Even daar in die tent zijn. Het is 5 minuten lopen, 10 minuten lopen. Ik zie die route helemaal voor mij van de stad Davids. Via die trappen die nu in het Davidson Center zitten. En dan via de trappen kom je op het Tempelplein. Ik denk dat daar die tent stond al voordat die tempel daar stond. Even bij hem zijn. Even zijn liefelijkheid aanschouwen. Even gewoon genieten van hem. Net zoals Maria genoot van de Heer aan zijn voeten. Net zoals die rijke jongeling had kunnen genieten van het gaan achter de Heer. Veel meer van wat voor bezittingen die ook had. Zoals Paulus wist wat het was om te genieten. Die man had het ook waanzinnig druk. Die moest eindeloos lopen. Die moest ook nog tenten maken om in zijn onderhoud te voorzien. Want hij wilde niet van anderen afhankelijk zijn. Waanzinnig druk. Met ontzettend veel dingen bezig. En hij zegt één ding doe ik. Maria en Martha moeten 13 gasten verzorgen, maar de Heer Jezus zegt één ding, daar gaat het om. Niet dat al die andere dingen niet belangrijk zijn, maar dat één is de focus. Wat is de focus van je bestaan? Wauw, Corianne, dat is wel wat. Hè? Even de hele gemeente binnenste buiten keren. Ja, ze heeft mij goed geïnstrueerd, hoor. Ik moest jullie allemaal binnenste buiten keren. Om te kijken, waar is je focus? Nou, de rest, dat is het huiswerk voor mij en voor jullie. We gaan erover nadenken voor onszelf. We keren onszelf binnenstebuiten. We zeggen, nou, wat is er nou werkelijk voor hem bij in mijn leven? Hoeveel tijd besteed ik aan hem? Maar het gaat nog niet eens om de hoeveelheid tijd. Het gaat vooral om de instelling van je hart. Je focus. Zullen we er samen om bidden? Dank u wel, Heer. Dat u ons helpen wil door de kracht van uw geest om gefocust te zijn. En we hebben elkaar uitgedaagd om onszelf binnenstebuiten te keren. En ook de gemeente als geheel mag dat doen. Na 40 jaar, dat is een hele tijd, als een woestijnreis, waarna je het beloofde land mag binnengaan. Het is heel goed om jezelf weer eens even in de spiegel te bekijken. Hier ben ik nog gefocust. Wat is het doel en de werkelijke inhoud, de werkelijke zin van mijn bestaan? Waar gaat het me om? Heer, help ons om eerlijk te zijn naar u. Help ons om onszelf niet wat wijs te maken. We kunnen proberen anderen wat wijs te maken, maar u kunnen we niet bedriegen. En misschien zegt u dan tegen ons ook wel, Willem, Willem, Jan, Jan, Marietje, Marietje. Waar maak je je druk over? Eén ding is nodig. Eén ding ontbreekt je. Eén ding moet je doen. Eén ding moet je najagen. En Heer, help ons om dat te ontdekken. Om zo eerlijk naar onszelf te zijn, dat we onszelf op dat punt onderzoeken. Om weer opnieuw de focus te richten op u. Heer, zegen ons daarin. Help ons. Zegen deze gemeente. We weten niet of ze nog 40 jaar krijgen. We weten niet wanneer u terugkomt. En hoe de ontwikkelingen allemaal zullen zijn, Heer. Maar zolang de gemeente bestaat, geef dat het een gefocust gemeente mag zijn. Die herinnert aan die oude gemeente in Berea in het boek Handelingen. Die dagelijks de schriften onderzochten om te weten of het waar is wat de apostelen vertelden. Want ze wilden niet met een kluitje in het riet gestuurd worden. Ze wilden gefocust zijn op de waarheid. En ze hebben die waarheid ontdekt. Zegen de gemeente. Zegen degene die haar leiding geven. Zegen degene die er een taak in mogen vervullen. Zegen ons alle, wie of wat we ook zijn. Bewaar ons dicht bij u. Verheerlijk uw naam in ons. Amen.